namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Wanneer u nog onbekend bent in deze gemeente, kunt u voor meer informatie altijd terecht bij een van de ambtsdragers of gemeenteleden. Ze staan u graag te woord. Ook is er meer informatie te vinden op de website van de rank. In deze dienst zal dominee Schelen goed uit Amsterdam voorgaan. Muzikant in deze dienst is Margreet Sandbergen. Zij zal ons begeleiden op het orgel en op de piano. De bloemen van vanmorgen zijn naar mevrouw Meiderwijk gegaan als felicitatie. Ze heeft op 31 januari haar 90ste verjaardag gevierd. De ochtenddienst van volgende week begint om 11 uur en zal geleid worden door dominee De Reuver uit Houten. Mijn naam is Janne van der Hoeven en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is Psalm 138 vers 1, 2 en 4 en zullen we zo mogelijk staande zingen.
stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. De Heer zal voor u strijden. U zal stil zijn. Over die strijd en die overwinning van God gaat het vanavond. En we zingen daar ook van met het lied Glorie aan God. Lied 583 uit Hemelhoog. We bidden of die God zelf vanavond in ons midden aanwezig wil zijn en ons aan wil spreken. Laten we bidden. U zij de glorie, hemelse Heer, om de overwinning die u in Jezus hebt behaald, op alle machten van het kwaad en van de duisternis. En als we hier vanavond in uw huis zijn, dan bidden we. Als uw woorden opengaan, of daar ook iets van die kracht van u in mee mag komen. Of iets van de kracht die in Jezus het duister van deze wereld overwonnen heeft. Of die kracht door uw woord en door uw geest ook het duister in ons mag overwinnen. Wilt u dat geven, Heer? Dat wij zo vervuld worden met de vrijheid en de liefde van u. En dat wij gaan hier vandaan als mensen die niet meer zuchten onder het juk van de boze. Maar die vrij zijn om in uw licht te leven. Doe dat door de kracht van uw woord en uw geest. In Jezus' naam. Amen. Ik lees met u drie gedeeltes over die strijd van God met de machten van het kwaad. En ik begin met wat je zou kunnen noemen de oorlogsverklaring. Uit Genesis 3, vers 8 tot 15. Genesis 3, vanaf vers 8. Toen de mens en zijn vrouw de Heer God in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar de Heer God riep de mens: waar ben je? Hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u mij hebt gegeven om mij terzijde te staan gaf mij vruchten van de boom en toen heb ik ervan gegeten. Waarom heb je dat gedaan? Vroeg de Heer God aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten. De Heer God zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten. Je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Dat verbrijzelt jou de kop. Jij bijt het in de hiel. Amen. Ik lees daarbij woorden van Paulus uit Efeze 6. Efeze 6, vers 10 tot 17. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de geest ontvangt. Amen. En we lezen uit Marcus 3, vers 20 tot 35. En daarna zingen we over de overwinning in zijn opstanding met lied 622, vers 1, 2 en 3. Lied 622, nadat we Marcus 3 hebben gelezen. Hij, dat is Jezus, ging terug naar huis en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om wat te eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem desnoods onder dwang mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: hij is bezeten door Beelzebul en dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven. Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen. Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet stand houden. Als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen stand houden. En als Satan tegen zichzelf in opstand komt en innerlijk verdeeld is, kan ook hij niet stand houden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. Bovendien kan niemand het huis van een sterke man binnengaan om zijn inboedel te roven, Als hij die man niet eerst vastgebonden heeft, pas dan kan hij zijn huis leeghalen. Ik verzeker u, alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de Heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbare zonde. Dit omdat ze gezegd hadden, hij is bezeten door een onreine geest. Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. Er zat een groot aantal mensen om hem heen. Toen er tegen hem gezegd werd, uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u, antwoordde Jezus, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei, jullie zijn mijn moeder en mijn broers, want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder. Amen. Dit is het woord van God. Kom toch om de macht te breken van de vorst der duisternis. Dat gebed zingen we na de preek met gezang 435 uit het oude liedboek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In de roman Dr. Faustus van de Duitse schrijver Thomas Mann is er een briljante componist die zijn ziel aan de duivel verkoopt om 24 jaar lang de meest geniale muzikus ter wereld te kunnen zijn. En er zit een motief in van je ziel aan de duivel verkopen om daar iets mee te winnen en er ondertussen zelf aan onderdoor gaan, dat uit meer boeken en verhalen bekend is. Die titel van die roman die sluit aan bij de oude Duitse legende waar die op gebaseerd is. Faust. Dr. Faustus, in dat boek geeft Thomas Mann er een eigen draai aan. Door een linkje te leggen tussen aan de ene kant dat verhaal van die componist en aan de andere kant de geschiedenis van Duitsland in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. De componist in dat boek wordt groot. Grootser dan ooit iemand is geweest. Maar het is met dank aan de duivel en dus is het dodelijk. In een hele kleine zinnetjes laat die schrijver horen, zoiets lijkt ook wel met Duitsland gebeurd te zijn. Alsof hij de vraag wil stellen, hoe kan dat? Hoe kan het dat wat de meest ontwikkelde cultuur ter wereld was, het land van Luther, het land van de cantates van Bach, het land van Albert Einstein, hoe kan het dat zo'n land zich transformeert tot de meest geoliede moordmachine in de geschiedenis? Het is alsof zo'n boek de suggestie op tafel legt dat daar iets duivels achter moet zitten. Alsof het wil vragen, welke demonen zijn het die een land zo tot bezetenheid kunnen drijven? Nou, demonen en bezetenheid, daarmee zit je midden in het evangelie van Marcus, midden in Marcus 3. Als je de voorgaande hoofdstukken uit Marcus gelezen hebt, dan is een van de meest kenmerkende dingen die Jezus doet, is het uitdrijven van demonen. Hij drijft boze geesten uit. En juist rondom dat deel van Jezus' werk ontspint zich hier in Marcus 3 een debat met de omstanders. Een debat over Jezus die demonen uitdrijft. En heel even tussen haakjes. Juist uit het feit dat er zo'n debat begint, daaruit blijkt dat Jezus echt dingen deed waarvan mensen dachten dat het bovennatuurlijk moest zijn. Ik weet niet hoeveel mensen hier in de kerk vanavond in hun hart die vraag hebben of dit nou kan en hoe die wonderen dan verklaard moeten worden en zo, maar ze zijn er natuurlijk behoorlijk veel in Nederland, in het Westen tegenwoordig. Kan dat allemaal wel? Hoe en wat weet je niet precies, maar het feit dat ze er daar zo over moeten discussiëren, daar blijkt uit, er gebeurde iets bij Jezus. Staat buiten kijf. De vraag is, en daar gaat het debat ook over, hoe interpreteer je dat wat er gebeurt? Daar gaat het over in het evangelie. Demonen en bezetenheid. En ik denk dat moet je niet te ver weg houden van ons. En ik probeer met jullie vanavond zo naar die teksten te luisteren, dat je daar in onze tijd in geloof iets mee kan. En dat doe ik in 3 stappen. Eerst probeer ik in het algemeen dat idee van demonen en bezetenheid wat dichter bij ons te krijgen. Want ik denk dat dat voor veel mensen toch iets is dat relatief ver van je bed staat voor je gevoel. En daarna noem ik wat voorbeelden van dingen waarvan je denkt, daar zou je dat misschien vandaag in kunnen zien. En tot slot kom ik op de vraag, hoe zouden wij dan moeten leven? Wij in deze wereld van vandaag. Die 3 dingen. Dankzij de vorst der demonen kan hij de demonen uitdrijven. Dat zeggen de schriftgeleerden uit Jeruzalem tegen Jezus. En Marcus heeft vanaf het begin dus verteld dat Jezus dat deed, demonen uitdrijven. En soms heeft hij dat uitgebreider verteld, hoe dat in 1 specifiek geval ging. En een paar keer nog heeft hij dat ook gewoon in een bijzinnetje laten klinken. In heel Galilea dreef hij de demonen uit. En als je dat hoort, zit je in een manier van kijken naar de wereld die op minstens 2 manieren verschilt van hoe wij vandaag de dag tegen de wereld aankijken. 2 manieren die daar anders zijn dan bij ons. En het eerste is dat je in die wereld van het Nieuwe Testament, dat je je kwetsbaar weet op een manier dat wij dat vaak niet voelen. Wij leven over het algemeen ons leven alsof, ja, ik noem het maar ons diepste zelf, alsof dat veilig is voor bedreigingen van buiten. Natuurlijk weten we allemaal wel dat je lichaam bedreigd kan worden door ziekte en zo. Maar wie we echt zijn, wie jij bent, dat heb je, dat denken wij, dat voelen wij zo, dat heb je zelf onder controle. Nou, wie in de tijd van Jezus woonde, had dat gevoel echt niet. Het kon zomaar gebeuren dat er iets van buiten was dat bezit van je nam. Je bent in je diepste wezen kwetsbaar als mens in dat wereldbeeld van het Nieuwe Testament. En de andere waarin dat verschilt van hoe dat bij ons is, is dat er in het wereldbeeld van de Bijbel echt actief kwaad bestaat. Wij kennen dat niet, of in elk geval veel minder in onze tijd. Wij kunnen dat actieve kwaad ons uiteindelijk heel weinig voorstellen. En misschien sinds die oorlog in Oekraïne en die in Gaza van de afgelopen jaren, misschien dat het ietsjes dichterbij gekomen is voor ons, maar het blijft iets van ver weg, van andere mensen, andere landen. Wij kennen dingen die tegenvallen, we kennen pech hebben. Wij kennen mensen die verkeerde keuzes maken en daar onhandig mee omgaan. Maar vaak geen actief, destructief kwaad. Ik zou zeggen, Godzijdank. Daar kunnen de meeste mensen hier in Nederland zich moeilijk een voorstelling van maken. De Kroatische theoloog Miroslav Volf, die schrijft daar iets over op basis van zijn eigen ervaringen, juist in de tijd van de Joegoslavië-oorlog. En die schrijft dan, vanuit Amerika waar hij inmiddels woont en werkt, die schrijft dan hoe verschrikkelijk naïef wij zijn in het Westen. Alsof mensen zich altijd toch wel min of meer redelijk en vreedzaam gedragen. Nou zegt hij met zijn eigen ervaringen uit Kroatië in zijn achterhoofd, dat valt vies tegen. Dat doen mensen helemaal niet. Mensen kunnen zomaar overvallen worden door een soort blinde, op alleen maar destructie gerichte razernij. Alleen maar vernietigen. Actief kwaad. Een macht die bezit van je neemt. Waarbij het niet meer gaat om onverstandige keuzes of domme pech of zo, maar waar iets in zit dat puur wil vernietigen. De Engelsen hebben daar een uitdrukking voor. Hell bent. Als de hel gebrand op de vernietiging van alles wat goed en mooi is in deze wereld. Dat is het eerste. Het wereldbeeld van de Bijbel is daarin heel anders. Dat je als mens voelt dat je een kwetsbaar leven leidt in deze wereld. En dat er om je heen agressieve, mensenhatende machten zijn. Demonen die een land tot bezetenheid kunnen drijven. Zoals ik begon met dat voorbeeld van Dr. Faustus en Duitsland. Een land dat gaat van een land van beschaving tot een land van barbarij. Nou, tweede stapje. Zijn daar vandaag nou dingen van te zien? Je kunt natuurlijk verder denken op zo'n voorbeeld uit Duitsland. Dat is allemaal niet gek, maar ik denk om te beginnen dat je er heel voorzichtig mee moet zijn. Je kunt, en dat weten wij, dat is een woord dat wij ook gebruiken, je kunt demoniseren. En dat deden de schriftgeleerden met Jezus. En dat is een manier van afschrijven door het aan de boze toe te schrijven. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Dat kan niet. Daar schreef Paulus over in dat gedeelte uit Efeze 6. Je kunt niet zeggen, wij vechten tegen mensen. Zij zijn niet het kwaad zelf. Op geen enkele manier. Het kwaad, dat zit achter wat concrete mensen doen. En je moet daar dus heel voorzichtig mee zijn als je probeert vandaag aan te wijzen, waar zit iets van de boze vandaag de dag? En dat is ook iets, denk ik, van gezamenlijkheid. Van in gezamenlijk gesprek proberen te onderscheiden. Proberen te zien met de ogen van de geest. Waar zien wij zoiets vandaag de dag in onze wereld? Iets dat tot vernietiging leidt. Zie je zoiets vandaag? Als je naar de voorbeelden in de Bijbel kijkt die in het Nieuwe Testament beschreven worden, dan denken mensen vandaag vaak in eerste instantie aan dingen in de psychiatrische hoek of aan een ziekte als epilepsie. Omdat de verschijnselen daarop lijken. Nou, nogmaals, dat is weer een lijntje waar je natuurlijk ontzettend voorzichtig mee moet zijn. Want je kunt niet dat wegzetten, die mensen wegzetten op die manier. En je hoort al in Marcus 3 dat je dat lijntje in elk geval niet één op één zou kunnen trekken. Want je hoort in de tekst dat er twee verschillende verwijten worden gemaakt. Eén verwijt van de kant van zijn familie en één van de kant van de officiële theologendelegatie, om het zo maar te noemen. Die twee verwijten zijn niet hetzelfde. Zijn familie zegt hij heeft zijn verstand verloren. Dat is mis. En de theologen zeggen hij is bezeten. Die twee kunnen overlappen, maar je hoort al in de tekst dat ze niet hetzelfde zijn. Dat wisten ze toen ook. En toch blijft het zo, denk ik, dat in ziekte iets kan zitten van zo'n kwade macht. Een macht die vernietigt wat mooi is. En misschien dat als je psychisch lijdt, dat je dat zelf ook wel zo voelt. De kwetsbaarheid voor iets dat over je komt. Voor iets dat je tot in het diepst van je eigen zelf bedreigt. En waar je geen controle over hebt. Het kwade en het levensvernietigende daarin. Het zwarte. Het alle vreugde uit het leven wegzuigende, dodelijke van een depressie. Daar voel je wel iets van die destructieve macht van het kwaad. Dank God toch ook voor antidepressiva. Want de hel bestaat en je kunt er zomaar ingezogen worden. Waar zie je dat vandaag? Je moet daar voorzichtig mee zijn om dat aan te wijzen. Maar ik denk toch wel dat er dingen in de lucht hangen. Noem eens iets. Ik noem wat voorbeelden. Je mag daar natuurlijk ook zelf bij nadenken van waar zou je dat zelf zien? Want we hebben allemaal onze antennes waar dat voor gebeurt. Maar ik denk wel eens, er gebeurt iets in de manier waarop wij in onze tijd naar mensen kijken. En ik denk dat we allemaal voelen hoe er in onze tijd een soort rangordes tussen mensen aangebracht worden. Hoge, lage, verdiensten. En ik denk dat je allemaal ziet hoe kinderen van jongs af aan al een soort geobsedeerd zijn door schoolresultaten. En hoe je hoort dat er mensen zijn bij wie van binnen het stemmetje fluistert, nee, VMBO is echt niet goed genoeg. Is voor je kind niet goed genoeg. En hoe we elkaar voortjagen en hoe we elkaar gek maken. En dat je voelt dat je niet voor vol wordt aangezien en dat je niet meetelt in deze wereld. En ik en wij allemaal, wij zitten daar natuurlijk middenin en dat maakt het heel moeilijk om dat scherp te zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Maar mijn gevoel is dat daar iets gebeurt dat uiteindelijk vreselijk destructief is voor mensen. Dat het levens vernietigt. Luister naar verhalen over de mentale gezondheid van jongeren en je proeft er iets van. Hoe gek ze worden van die onmenselijke druk die je voelt vanuit de samenleving. Zit daar niet zo een soort bezetenheid in ons? Waar zie je het vandaag? Je kunt natuurlijk ook denken aan de verslavingen in die hoek. En wie dat hier vanavond van dichtbij kent, die weet ook hoe levensvernietigend dat is. En dan kan je denken aan de verslavingen die sommige mensen aangaan, die je ziet, die je weet, dingen als roken en drugs en drank. Maar dan denk je, is er niet een veel gewonere en veel maatschappelijk geaccepteerdere verslaving onder ons, die net zo destructief is uiteindelijk? Onze verslaving aan welvaart. En aan spullen. Ik denk dat als je daar nou van een afstandje naar kijkt, hè, dat je ook denkt van, we zijn met z'n allen toch compleet gek geworden. We jagen onszelf op door ons ongelukkig te voelen met het idee van, we hebben te weinig en dan moeten we harder werken om meer te kunnen kopen. En in de weinige tijd die we hebben, moeten we door de winkel sjouwen of op internet zoeken naar waar het goedkoopst is. En dan hebben we wat, met de tong op onze schoenen eindelijk gekocht en het staat in huis. En het hele verhaal begint weer opnieuw, van vooraf aan. Nou, als je daarnaar kijkt van een afstandje, denk je toch, wat zijn we nou met z'n allen aan het doen? We zijn toch compleet gek geworden? En de hele wereld gaat eraan ten onder. En ik zeg dat zo, en net als bij al die andere dingen, we zitten erin. Ik zit er ook in. Je kunt er haast niet aan meedoen. Ik zeg dat niet als een excuus, maar zo werken die machten. Het is bijna niet te doen als individueel mens om je daaraan te onttrekken. En om op jezelf de weg van het goede te gaan. Voorbeelden, waar zie je dat vandaag? Ja, ik denk dan toch ook, hoe kan het? Dat de kinderen van generaties van vrome hervormden en vrome gereformeerden. Hoe kan het dat die kinderen zo de schouders ophalen? Over alles wat met God en met geloof te maken heeft. Hoe kan het dat generaties kleinkinderen van diezelfde vrome mensen inmiddels verzanden in pure wanhoop over de zinloosheid van het leven? Ik denk, we accepteren het niet, maar we kijken er een soort naar en zien iets gebeuren. En het is zo destructief, die leegte die veel mensen ervaren. Waar zie je het vandaag? Als Paulus over dit soort levensvernietigende machten schrijft, dan schrijft hij: de laatste vijand is de dood. En dan zou je dood met een hoofdletter moeten schrijven. Dood als een persoonsnaam. En aan de ene kant is dat natuurlijk een perspectief dat vreemd voor ons is, om zo naar dood te kijken. En toch, het is logisch, oh zo logisch, om het zo te voelen. De dood als de vijand. De dood als de achterbakse sadist die komt om te vernietigen wat zo mooi was in deze wereld. Wij kennen dat. En sommigen van ons kennen dat van heel dichtbij. De laatste vijand is de dood, schrijft Paulus. Vijanden, voorbeelden, machten. Wij zijn kwetsbare mensen in een wereld waar van alles in de lucht hangt. En hoe dan te leven voor ons. Ik noem drie dingen die je heel kort zou kunnen samenvatten met drie woorden. Bidden, liefhebben en hopen. Bidden. Het eerste is dicht bij God blijven. Onze strijd is niet gericht tegen mensen. Wij zijn kwetsbare mensen zelf, ondanks alles. En we lazen bij Paulus iets over bescherming en wapenrusting. Het is niet dat je daarmee onkwetsbaar wordt, maar het is een laagje, een bescherming. En als je leest hoe dat beschermlaagje vorm krijgt, dan zou je dat heel kort kunnen samenvatten als in een leven dat dicht bij God blijft. Zoek je kracht in de Heer. Dat is de hoofdregel van Paulus. Bidden. Alles wat Paulus noemt, heeft te maken met zo'n leven dicht bij God. Dat is het eerste, bidden. Het tweede is liefhebben. Want onze strijd is niet gericht tegen mensen, schreef Paulus. En juist als je dat vanuit je eigen leven voelt, hoe je kwetsbaar bent, hoe ieder mens kwetsbaar is voor dit soort machten, dan leer je ook een houding naar anderen van geduld en liefde, van compassie en medelijden. Nee, drugsdealers zijn de duivel niet. Poetin is ook de duivel niet. De leiders van Hamas zijn de duivel niet. Allemaal niet. Maar ze worden wel gebruikt als instrument. Daar ben ik wel van overtuigd. Maar als je weet dat ze het niet zelf zijn, maar ook gebruikt worden, dan past er beter dan een houding van haat tegen haat een houding van compassie. Compassie met iemand als Poetin. Compassie met mensen als de leiders van Hamas. Die met al hun talenten kwetsbare mensen zijn. En zich zomaar hebben laten gebruiken ten kwade. Liefhebben. En bij dat liefhebben hoort ook dat we als mensen hier, als we bij elkaar zijn, dicht bij elkaar blijven. Dat wij als het ware een nieuwe familie vormen. Een vrije zone. Een zone waar we geen ruimte hebben voor die machten die elk mens van ons willen beïnvloeden, maar waar we samen zijn. Een zone waarin we vrij zijn, omdat we geliefd worden door God en door elkaar. Dat is het tweede, liefhebben. En het derde is hopen, geloven. Wij zijn kwetsbare mensen. En ondanks al die vooruitgang die we in de 20 eeuwen sinds de Bijbel gemaakt hebben, op technologisch gebied, zijn we in veel dingen nog net zo hulpeloos als toen. Wij zijn hulpeloze mensen. Maar hier in het evangelie ontmoeten we iemand die dat niet is. Iemand die die machten de baas is. Iemand voor wie de boze geesten bibberend aan de kant gaan. Niemand, zegt Jezus, kan het huis van een sterke man binnendringen als hij niet eerst die sterke man geboeid heeft. Nou, zo iemand ontmoet je in het evangelie. Iemand die dat huis van de sterkere binnengegaan is. Die zijn macht gebroken heeft. En die mensen uit zijn geknechtheid bevrijd heeft. Hopen. Dat is het grote perspectief om in te leven voor ons. God zelf heeft vijandschap gemaakt tussen de slang en de vrouw. Tussen mensen en die kwade machten die alles vernietigen willen. En die zullen vermorzeld worden. God heeft het zelf beloofd. De Heer zal voor je strijden. De sterke man is gebonden. Hij heeft overwonnen. En de laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. En dan zal God alles zijn in allen. En wij zullen lachen en juichen. En leven. Amen. En bidden en laten we dat afsluiten door met elkaar het Onze Vader te bidden. Laten we bidden. Grote God, u hebt overwonnen en in uw vrijheid mogen wij leven, nu al en tot in eeuwigheid. En daar danken we u voor. Dat u alle machten van de hel onttroond heeft. En we bidden dat wij zoals we hier vanavond zijn, dat we die vrijheid en die overwinning, dat we daar meer en meer ook van ervaren mogen. Want wij voelen ook dat om ons heen de boze nog steeds rondgaat als een brullende leeuw. En we zien en we voelen in ons eigen leven hoe hij nog steeds slachtoffers zoekt te maken. En we bidden tot u. Bescherm ons. U die overwonnen hebt. Geef dat wij niet op welke manier dan ook aan zijn klauwen ten prooi vallen. En zo bidden we voor anderen van wie we zien hoe machten ten kwade vat op hen krijgen. In ziekte, in een gevoel van minderwaardigheid, in jezelf over de kling jagen om maar iets te bereiken, in de grote dingen van deze wereld, in de oorlogen, het geweld, de uitbuiting, in de verslavingen, al die dingen die een mens in de greep kunnen houden. God, wij bidden tot u, die de macht van de boze gebroken heeft. Laat uw overwinning volkomen zijn en kom met uw koninkrijk. Heer, we bidden in de tijd dat we daarop wachten, dat wij ook in de komende week gaan in geloof, in hoop, in liefde voor wie we ook maar tegenkomen, voor elkaar als mensen van uw gemeente. We bidden dat als wij op school zitten of als wij aan het werk zijn, en we zien of we voelen daar iets van de boze. Dat we in uw geest de kracht krijgen om daar tegenover uw liefde present te stellen. Zegen ons zo met uw geest, ook in de dingen die ons in de komende week wachten. We bidden tot u, voor die dingen waar we in de stilte onder gebukt gaan. En we leggen het voor u open. En samen bidden wij, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We mogen onze gaven geven en we zingen ons slotlied. Een lied over de vrijheid, de bevrijding die hij geeft met lied 723. Waar God de Heer zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered. Ik vergeet helemaal de geloofsbelijdenis, ik zeg. Goed. Nou, dat wisten we dan even om. We gaan ons geloof belijden en we zingen daarna een loflied tot hem met lied 146a. Hij is de Heer de Sterke. Lied 146a, vers 3, 5 en 7. En laten we gaan staan om ons geloof te belijden. Met de wereldwijde kerk belijden we dat ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En de slotsom met waar God de Heer zijn schreden zet. Thank you. ga dan hier vandaan in de vrijheid en in de kracht van God en onder zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de verbondenheid door de Heilige Geest zij met u allen.